neiging alles vol te maken. Maar laten we God ook ruimte geven. Yes, ik vertrouw erop dat hij gesproken heeft. Want hij leeft. Kent u zijn stem? Het is mogelijk om al je hele leven in de kerk te zitten en zijn stem niet te kennen. En dat is absoluut niet de bedoeling. De Bijbel belooft, hij spreekt zeker weten tot ieder die voor hem leeft. Dat is een belofte. Daar mogen we op staan. Alleen, het punt is, wij moeten tot rust komen voor we zijn stem kunnen verstaan. In een van de psalmen zegt David, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. Ik vind het een hele mooie tekst. Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht. En dan spreekt God. En vaak zijn we zo druk dat we daar niet aan toekomen. Maar dat zou onze eerste prioriteit moeten zijn. Rust nemen, tot stilte komen en God laten spreken. Yes. Goed, ik ga eerst een korte introductie geven. De eerste slide mag er wel op. Afgelopen tijd heb ik voor mezelf de woestijnreis helemaal gelezen. Je kent het vast wel, het verhaal. Het volk Israël werd door God geroepen uit Egypte. En ik heb gewoon, het staat in Exodus, Numeri en Deuteronomium met name. En heel die woestijnreis een keertje doorgelezen. En dat is best wel heel goed om een keer te doen. En de spreker gaat daar ook voor een gedeelte over. En allereerst wil ik gewoon een korte samenvatting geven van de woestijnreis. Dat u misschien een beetje weer herinnert. Ik hoop dat u een keertje gelezen hebt. Maar in ieder geval, de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, de Israëlieten, Joden zoals wij die kennen, die waren in Egypte gekomen. En op een gegeven moment ging Egypte hun onderdrukken. Want Israël werd steeds groter en de Egyptenaren waren bang dat de Israëlieten hun zou overweldigen en sterker zouden worden dan zij zelf. En toen begonnen de Egyptenaren de Israëlieten als slaven te behandelen. Ze moesten heel hard werken. Ze zijn zelfs de steden genoemd die zij gebouwd hebben in de Bijbel. En ze werden slaven van de Egyptenaren. En toen begon het volk tot God te roepen. Want ze hadden een heel moeilijk en hard leven. En op een gegeven moment, het volk Israël bleef maar vermenigvuldigen. En toen gingen de Egyptenaren nog een stapje verder. Die zeiden, weet je, we gaan alle jongetjes die geboren worden, die moeten gedood worden. Dus dat was natuurlijk afschuwelijk. Dus het was een hele harde tijd voor de Israëlieten. Maar Israël begon tot God te roepen. En op een gegeven moment zond God Mozes. En Mozes kreeg de opdracht het volk uit Israël weg te halen. Nou, gaat een heel verhaal aan vooraf hoe dat dan ging. Maar uiteindelijk gaat hij dus met het hele grote volk dwars door de woestijn naar het beloofde land. Het beloofde land is wat we nu kennen als Israël. En toen kwam het leger van de Egyptenaren achter hun aan om hun alsnog in te halen. En je kent vast het verhaal. Mozes die strekte zijn staf uit over de Rode Zee en die spleet door midden. En het volk Israël kon er zo doorheen lopen. Toen dachten de Egyptenaren, dat kunnen wij ook. Nou, dat konden ze niet. Want toen het moment dat het leger van Egypte precies midden in de zee was, ging de zee weer terug en het hele leger van de Egyptenaren verdronk. En toen zit je natuurlijk met een heel groot volk, miljoenen mensen, in de woestijn. Geen eten, geen drinken. Nou, dat was al gauw duidelijk dat ze dat niet hadden. Maar God deed iets heel bijzonders. Hij gaf hun brood uit de hemel, staat er. Ze kregen manna, zoals ze dat kennen uit de Bijbel, kregen zij te eten. En dat manna, letterlijk betekent dat, wat is dat? Want zij werden op een ochtend wakker en zagen overal witte korreltjes liggen. Ze hadden zoiets, wat is dat? Nou, dat was dus manna. Letterlijk betekent dat dus, wat is dat? Ze hadden geen idee. Dus ze kregen van God eigenlijk eten uit de hemel. Hoe bijzonder is dat? En ze kregen water ook, want dat heb je in de woestijn natuurlijk ook niet. En ze kregen water, één keer uit een rots, een andere keer uit een oase of een andere manier. Maar in ieder geval, ze kregen ze op bovennatuurlijke manier eten en drinken. Yes, nou, ik wil graag met jullie lezen 1 Korinthe 10. En ik lees dat uit de Herziene Statenvertaling. Hij staat ook op het scherm. Oh ja, de woestijnreis. Kan er nog één keer terug? Was ik even vergeten. Dit is trouwens een plaatje uit de woestijn Sinaï, waar zij doorheen trokken. Heel rotsig. Vaak denken we bij woestijn aan zand, maar dit was een woestijn met ook heel veel rotsen. Ja, we gaan lezen 1 Korinthe 10. En lezen eerst vers 1 tot 4. Dit schrijft Paulus aan de christenen in Korinthe. En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Nou, best wel een merkwaardig stukje eigenlijk. Toch? Gedoopt in de wolk. Nou, misschien weet u de wolk. God was bij zijn volk aanwezig. Overdag was daar een wolkkolom. Hoe dat dan precies uitgezien heeft, ja, niemand weet het natuurlijk. Maar Gods aanwezigheid was zichtbaar als een wolk die voor het volk uitging. Als het volk op een plek moest blijven, bleef die wolk rusten op de tent van de samenkomst, waar de ark en zo was. Maar als ze moesten vertrekken, ging die wolk omhoog en dan wist het volk Israël, oké, we gaan. Nou, een wolk is eigenlijk een teken van Gods aanwezigheid. Het volk Israël ging niet verder, tenzij Gods aanwezigheid verder ging. Nou, ze werden gedoopt in die wolk, staat hier. Natuurlijk best wel een merkwaardige uitdrukking, maar als je denkt aan de wolk van de aanwezigheid van God, dan snap je het misschien wat meer. Gedoopt, hè, betekent helemaal ondergedompeld, letterlijk. Ze werden ondergedompeld in de aanwezigheid van God. Oftewel, God was bij hen, heel dichtbij hen. Zo dichtbij dat ze erin ondergedompeld werden. En er staat ook, en ze werden gedoopt in de zee. Nou, daar wordt mee bedoeld die doortocht door de Rode Zee, wat ik bedoelde. Eigenlijk letterlijk kwamen ze onder water. Wel droog, maar wel onder water. Dat is bijzonder. He? Ze waren onder water. Dus eigenlijk gingen ze figuurlijk gezien, werden ze gedoopt in die zee. Nou, dat is natuurlijk een beeld van de christelijke doop die wij kennen. In water. He, ze werden gered door die doop heen van hun vijanden. En die andere doop is dus de aanwezigheid van God. En ik denk, wij hebben dezelfde doop nodig. Geestelijk. He, de waterdoop is natuurlijk een teken dat je je oude leven aflegt. En een nieuwe leven ontvangt. En de doop in de aanwezigheid van God is misschien nog wel belangrijker. Dat we telkens in zijn aanwezigheid zijn. Ik denk wel eens, hoe bijzonder is dat? Elke dag kon je naar voren kijken en daar zag je die wolk. Zag je de heerlijkheid van God. En heel vaak denken wij, als ik God nou maar kon zien, dan zou het allemaal veel makkelijker zijn. Maar u kent vast het vervolg wel van de reis van Israël. Het ging niet altijd even goed. Laten we het zomaar samenvatten, heel netjes. Het volk Israël deed continu wat God niet wou. Dus ook al zagen ze Gods heerlijkheid, zijn tegenwoordigheid continu, nog steeds gingen ze heel vaak de verkeerde kant op. Dat gaan we ook nog naar kijken. Wat ik ook een bijzonder stukje vind van dit vers is, ze dronken uit, het laatste stukje, ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Nou, dat is toch wel zo merkwaardig, toch? Christus volgde hen in de vorm van een rots. Dat is toch heel apart? Tenminste, ik ben een beelddenker, ik zie dat direct voor me. Dan is het een heel gek beeld. Het is natuurlijk figuurlijk bedoeld. Maar Christus is de rots. Ze zeggen wel, the rock that doesn't roll. Vast wel eens van gehoord. In ieder geval, daar heb ik zo'n oud liedje. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Ja toch? Kent u dat nog? Dat oude kinderliedje. Goed liedje. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Jezus zegt, iedereen die naar mijn woord luistert en het doet, die is als iemand die zijn huis bouwt op een rots. Jezus is de rots. En het bijzondere is hier, ja, een rots, ja, dat is gewoon een brok steen natuurlijk. Maar Mozes sloeg op de rots en wat kwam eruit? Water. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat verwacht je niet echt uit een stuk steen. Maar Mozes sloeg op de rots en er kwam water uit. Nou, dat wordt dus hier, dat is symbolisch voor wie Jezus is. Jezus is de rots waar we op ons huis bouwen, als het goed is. En ook die ons levend water geeft. Een heel prachtig beeld van wie Jezus is. Goed. Dus het maakt hele bijzondere dingen mee. Brood uit de hemel. Water uit de rots. Gods heerlijkheid continu zichtbaar aanwezig. Hoe mooi is dat? Dan gaan we verder lezen wat in 1 Korinthe 10 staat. We lezen vers 5 en 5 tot 13. 1 Korinthe 10 vers 5 tot 13. Dus we hebben dit allemaal meegemaakt. Die fantastische dingen. Bovennatuurlijk eten, bovennatuurlijk drinken. De heerlijkheid van God. Dwars door de Rode Zee. En dan staat er in vers 5. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn neergeveld in de woestijn. Poeh. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En word geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken, en zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het eind van de eeuwen gekomen is. Oh, dat staat daar niet meer op, maar dat staat wel in de Bijbel. Dus waarom is het opgeschreven als waarschuwing voor ons? Toen dacht ik van, hey, als hier letterlijk staat, dit is een waarschuwing voor ons, dan doen we er maar beter aan om dat af en toe te lezen en daar goed naar te luisteren. Ja toch? Want zou het er niet staan. Een waarschuwing voor ons. Heel bijzonder eigenlijk, als je over nadenkt, ze hebben dus allemaal die bovennatuurlijke dingen meegemaakt. Wonderen, tekenen, niet normaal. Heel bijzonder. Continu de aanwezigheid van God te zien. Gedoopt door de zee. Gedoopt in de wolk, de aanwezigheid van God. En toch al die dingen die verkeerd gingen. Er staan 5 dingen eigenlijk beschreven die wij niet moeten doen. En die 5 dingen wou ik langs gaan. Wat we vooral niet moeten doen. 5 dingen. Het eerste wat er staat, zei dat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. Geen verkeerde dingen begeren. Nou, begeerte, dat woord kent u vast wel, staat in het 10 geboden, hè? U zult niet begeren het huis van uw naaste, de vrouw van uw naaste, en de akker en de dienstknecht en de dienstmaagd, de os, de ezel, niets. Je mag niets begeren wat niet van jou is, wat niet jou toebehoort. Nou, begeerte is eigenlijk verlangen op een verkeerde manier. Mag je geen verlangens hebben? Natuurlijk wel. Sterker nog, God zegt dikwijls in de Bijbel dat het volk Israël bijvoorbeeld mocht vlees eten naar hun volle begeerte. Nou, dan wordt natuurlijk goede begeerte bedoeld in de zin van dat ze mochten de verlangens van hun hart mag je heus wel vervullen. Alleen dit gaat natuurlijk over kwade dingen. Het staat er ook dat we geen kwade dingen moeten verlangen. Nou, wat is begeerte en hoe ontstaat dat? Even een voorbeeld. Stel, je wilt nog graag een bepaalde baan, of een bepaald huis, of een bepaalde auto, of een bepaalde man of vrouw. Je gaat ervoor bidden en God geeft je uiteindelijk man of vrouw, of auto, of baan, of huis. En je bent super blij. Ja toch, je bent dankbaar, want God heeft je gebed verhoord. En dan na een paar jaar, laten we het voorbeeld van een huis nemen, ben je het huis gewend geraakt. En je kijkt om je heen en je fietst door het dorp en je denkt, hey, dat is ook een mooi huis. Ja toch, dat kan hè? Herken je het? Nee, natuurlijk herkent u het niet. U heeft het allemaal geen last van. En je gaat dan denken, ja, mijn huis is eigenlijk een beetje klein. Of een beetje oud, of een beetje nieuw. Of hij staat eigenlijk net op de verkeerde plek. Ja toch? Je wordt eigenlijk ontevreden. Nou, op dat moment kun je nog ingrijpen. En dat moeten we leren. We moeten leren je gedachten te herkennen. En dan ga je denken, als ik daar zou wonen, dan zou ik echt veel gelukkiger zijn dan nu. Dat ga je dan denken. Want dat huis is beter en dat huis heeft, noem maar op, vul maar in. Een hoger dak of een, weet ik veel, meer slaapkamers, noem maar wat. Wat je ook wil. Dat ga je dan denken. En op een gegeven moment, als die gedachte maar door blijft gaan, dan ga je op een gegeven moment denken, ik kan alleen maar gelukkig zijn als ik daar zou wonen. Dat is nog een stapje verder. Eerst denk je, ik zal gelukkiger zijn als ik daar zou wonen. Op een gegeven moment ga je denken, ja, ik voel me echt heel ontevreden in dit huis, want het is echt veel te klein. En het is echt, noem maar op. Ja toch? Herken je die gedachtepatroon? En op een gegeven moment ga je ik kan alleen maar gelukkig zijn als ik dat huis heb. Nou, dat is waar begeerte ontstaat. Dat is natuurlijk een onzin. Je wordt echt niet gelukkig als je dat huis hebt. Want binnen 2 jaar, nog 2 jaar, dan wil je een villa. Het gaat altijd verder. Ze zeggen wel eens, het meer is nooit vol. Het is een onzin, het is een leugengedachte. Het maakt ons niet gelukkiger, de spullen die we hebben. Het is echt een utopie. Het punt is ook, we worden natuurlijk continu eigenlijk gebombardeerd door de reclame. Je moet dit hebben, want dan ben je cool en dan hoor je erbij. En dan, die reclame heeft veel meer invloed op ons dan we denken. Ik zag 1 keer een reclame, zal ik nooit vergeten. Dat was gewoon een plaatje, stond op de juwelier. En dus je zag een vrouw op dat plaatje en die deed zo. En die, ja, die was wat schaars gekleed en die had allemaal juwelen om haar arm. En er stond bij begeer. Toen dacht ik, dit is nog niet te geloven. God zegt begeer niet en wij zeggen begeer wel. Precies andersom. Typisch mensen, hè? We zijn zo eigenwijs vaak. Het maakt je doodongelukkig. Alleen maar begeren, begeren, begeren betekent dat je eigenlijk nooit tevreden bent met wat je hebt. Dus het verlangen naar kwade dingen, staat hier niets voor niets bij. Laten we dat niet doen. Laten we tevreden zijn met wat we hebben. En vaak zit eigenlijk die ontevredenheid natuurlijk iets diepers achter. Als mensen ontevreden zijn, ja. Weet je, ik zeg vaak, spullen kunnen ons niet vullen. Uiteindelijk niet. Het is natuurlijk goed om spullen te hebben, er is niks mis mee. Maar het vult je niet. Wat ons vult is de aanwezigheid van God, is het koninkrijk van God. Weet je, wij hebben een erfenis die niet te beschrijven is. De Bijbel zegt, als we het proberen, het zou niet lukken. Het staat in Jesaja 66, daar staat ergens, staat ook weer precies, dat als we één keer in de hemel zijn, dat niemand ooit meer terug zou denken aan vroeger. Het zal niemand meer in de zin komen. Want we zijn zo vol blijdschap en vol van de dingen die God ons geeft, dat we niet eens meer aan terugdenken. Dat is toch bizar? Maar het is ook niet te beschrijven met normale woorden hoe dat zal zijn. Trouwens, in Openbaring staan wel dingen, natuurlijk, hoe het eruit zal zien. Yes. Dus, eigenlijk twee soorten verlangens. Goede verlangens, verkeerde verlangens. Ik hoorde laatst een uitspraak, iemand zei, elke vervulling van een verlangen kost je iets. Bij verkeerde verlangens betaal je achteraf. Moet je misschien even over nadenken. Elke vervulling van verlangens kost je iets. Bij verkeerde verlangens betaal je achteraf. Bij goede verlangens betaal je van tevoren. Vaak moeten we geduld oefenen. Moeten we wachten op Gods tijd. Maar als je denkt, nou ik pak het nu wel. Nou, dan is het niet in Gods zegen. En dan betaal je achteraf. Ik vond het wel een mooie uitspraak. Goed, nou dat is het eerste is dus dat we niet zouden gaan verlangen naar verkeerde dingen. Kwade dingen. Het tweede is wat hier staat, dat we geen afgodendienaars moeten worden. Nou, dat gaat hier heel duidelijk over het gouden kalf. Misschien kent u het verhaal. Op een gegeven moment zijn ze door die woestijn gaan reizen. En ze komen bij een grote berg, de berg Horeb. Nou, die berg, daar gebeurt iets heel bijzonders. De hele die berg staat eigenlijk in brand. Staat er dat het vuur van die berg ging tot aan het hart van de hemel, staat er ergens. Dus dat moet nogal een spektakel zijn geweest. Heel veel donkere wolken eromheen, onweer, bazuingeschal, heel luid. En iedereen werd echt doodsbang. Want God manifesteerde zich heel bijzonder eigenlijk op die berg. En toen sprak God voor de oren van alle, van het hele volk, de 10 geboden uit. Je kunt het nalezen in Exodus 20. Iedereen kon dat horen. Hoe bijzonder is dat, dat God zo duidelijk en zo zichtbaar is. Nou, en dan zegt God, niemand mag op de berg komen, want de berg is heilig. Als je de berg aanraakt, zul je sterven. Nou, ik denk dat ze wel geluisterd hebben. Als je dat allemaal zag, dan wil je misschien die berg helemaal niet op. Maar in ieder geval, dat zei God heel duidelijk. En toen zei God, toen riep God Mozes omhoog. En hij zei, Mozes, kom naar mij toe en ik zal je de wetten geven. En toen moest het volk Israël wachten. 40 dagen. Dat is wat. Moest even over nadenken. Meer dan een maand. En ik kan me voorstellen hoe dat ging. De eerste zegt, heb je gezien? Hij had niet eens een flesje water bij zich. Dat kan toch nooit goed gaan? Na 3 dagen ben je al dood in de woestijn. We zijn nu al 10 dagen onderweg. Joh. Ik weet niet hoor. Wij moesten wachten, maar het gaat dan niks worden. Hij had ook geen boterhammetje bij zich, helemaal niks. En na 30 dagen denk ik, dat gaat niks meer worden. En weet je, die berg, hè, volgens mij is dat gewoon een vulkaanuitbarsting. Ik heb wel eens eerder van gehoord dat het wel voorkomt. Ik kan me tenminste voorstellen dat ze zo een beetje gingen praten. Dat het bijzondere er een beetje afgepraat wordt. Kun je dat voorstellen? Ik kan me dat ergens wel voorstellen. 40 dagen is te lang. Dat kan niet. Dat kan niemand overleven. Die man Mozes, die leeft echt niet meer. Dat kan gewoon niet. Onmogelijk. Maar ja, en toen zaten ze wel met z'n allen in die woestijn. En nu? Toen besloten ze niet meer te wachten, maar hun eigen plan te maken. Ze hadden zoiets van, ja, we kunnen ook niet helemaal zonder God. Kunnen wij ons misschien wel voorstellen, in onze cultuur komt atheïsme voor. Maar in die cultuur was niemand die atheïst was. De Egyptenaren hadden hun goden, alle volken hadden hun goden, maar er was niemand die geen God had. Ze hadden zoiets van, nou ja, moeten we wel iets van een God hebben. En toen besloten ze zelf maar een God te maken. Ze maakten een gouden kalf. En het bizarre is, er staat in de Bijbel, ik ga het niet helemaal voorlezen, dat kost te veel tijd. Dan staat er, dit zijn de goden, dit is onze God die ons uit Egypte heeft gehaald. Huh, denk je dan? Die heb je net zelf gemaakt. Toch vonden ze dat. En dan staat er ook nog, en morgen is er een feest voor de Heere. Huh? Ze maken dus een afgod en ze noemen hem ook nog de Heer. Dat is toch wel bizar, of niet? Morgen is er een feest voor de Heer. Waar ging het eigenlijk fout? Ze wilden niet wachten. Het wachten duurde hen te lang. God was eigenlijk iets heel moois aan het voorbereiden. Mozes kreeg de stenen tafelen. Moet nagaan, door Gods vinger zelf beschreven. Hij gaf hun hele bijzondere wetten. God had een heel goed plan, maar ze konden niet wachten. Dat is dat wachten botst ook met onze snelle cultuur. We hebben allemaal instant oplossingen. Ik ben zelf ook wel eens ongeduldig. Wat is dat internet toch traag? Ik moet wel een minuut wachten. Slaat eigenlijk nergens op natuurlijk. Wat is nou een minuut? Maar we zijn zoveel snelheid gewend, dat wachten er vaak niet meer bij is. Maar weet je, het past misschien niet in onze cultuur, maar ik heb wel geleerd, God past zich niet aan. Wij moeten ons aanpassen. God is onveranderlijk. Hij gaat echt niet sneller lopen omdat wij in een snelle cultuur leven. Wij moeten ons aan God aanpassen. Wacht op de Heer. Ga niet je eigen plan trekken. Waarom moeten we zo lang wachten? Soms. Niet altijd natuurlijk. Ik weet het niet. Tenminste, vaak weten we het niet. Het kan zijn dat het onze eigen schuld is. Bijvoorbeeld het volk Israël. Die hadden eigenlijk, was de bedoeling, een reis van ongeveer een jaar door de woestijn. Maar door hun eigen ongehoorzaamheid werd het 41 jaar. Ja, dus was hun eigen schuld. Ze waren ongeduldig, ze gingen verkeerde dingen doen en dan duurde het langer. Dus het kan zijn. Maar soms is het ook zo dat we lang moeten wachten omdat God iets in ons werkt. Dat is heel irritant. Volgende slide staat een tekst. Vind ik altijd een heel bijzonder vers. Psalm 105, het gaat over Jozef. En er staat dit volgende. Tot de tijd dat Gods woord uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd. Weet je dat Jozef 13 jaar moest wachten, waarvan een goed deel in de gevangenis? Dat is bijzonder, toch? 13 jaar. En er staat, tot die tijd, al die tijd die hij moest wachten, louterde de belofte van de Heer hem. Dat is toch bizar? Hoe kan een belofte je nou louteren? Ja, blijkbaar is God daartoe in staat. Als wij maar in zijn pad willen blijven wandelen. En als wij maar wachten op zijn tijd. Ja, dus heel bijzonder. We weten niet altijd waar we moeten wachten. Maar soms wel. God gebruikt alle tijd die we met hem doorbrengen op een goede manier. Alles zal meewerken ten goede. Dus dat was het tweede punt. Geen afgoden dienen. Nou, op een gegeven moment staat er nog iets. Dat is de vorige slide. Als je nog één keer terug kan. Even kijken. Ongeveer halverwege. Wordt geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat. Het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten. Nou, dat gaat heel duidelijk over het gouden kalf. Is feesten dan verkeerd? Helemaal niet. Waarom wordt gelovig zijn vaak gelinkt aan saai zijn? Heel veel mensen denken gelovig zijn, dat is saai. Nooit feestje, je mag niks. Ja, toch? Dat is heel vaak een idee wat er heerst. Nou, ik denk omdat het komt, religie vermoordt blijdschap. Religie vermoordt blijdschap. Religie is eigenlijk wetjes. Dit moet je doen, dat moet je doen, dat moet je doen. Maar weet je, het leven met God in zijn aanwezigheid, met de persoon die hij is, de goede vader die hij is, dat is niet saai. Dat is vol blijdschap. Maar goed, religie dat vermoordt dat juist. Weet je, er staat ergens in de Bijbel, volk Israël kreeg een opdracht. Eén keer per jaar moesten ze verplicht 10% van hun inkomen erdoor jassen. In een groot feest. Dat is echt waar. Kun je lezen als je me niet gelooft. Deuteronomie 14, vers 22 tot 29. Elk jaar moesten ze 10% van hun inkomen erdoor jassen. Dus ik stel me zo voor dat Isma hier volgende week komt. Zeg, we gaan een nieuwe traditie instellen. Elk jaar in, laten we zeggen, september. Neemt u, hangt af van wat u verdient, ongeveer 2000 euro op. En dan gaan we een week lang alleen maar feesten. Yes, iedereen. Dat is toch apart, of niet? Het zou wel gek zijn te kijken. Doet een kerk dat? Ja, maar het volk Israël moest dat doen. Elk jaar. En er staat bij, en je moet je verblijden. Huh, kan dat? Ja, je kunt tot je ziel spreken. David zegt dat. Loof de Heer, mijn ziel, maar je kunt ook jezelf verblijden. Hoe doe je dat? Denk aan alles wat God voor je doet. Richt je gedachten. Yes. Lijkt me wel wat. Zullen we het doen? Het is nog wat. 10% van je inkomen, dat is wat. Gewoon aan een feest. Stond trouwens wel bij. En gedenk daarbij ook de levieten en de wezen en de weduwe. Dus niet alleen voor jezelf, maar dan nemen we de buurt mee. Mooi feestje. Ik denk dat er wel mensen op afkomen. Goede evangelisatie misschien wel. Ze moesten zich dus gaan verblijden. Wat gaat er dan mis met het gouden kalf? Want het gaat natuurlijk om waarom ze zich verblijden. Ze verblijden zich niet in God, maar in afgoderij. Afgoderij, eigenlijk is het heel bijzonder wat ze hier doen. Die mensen maken dus een eigen God en ze zeggen dat is de Heer. Weet je, afgoden kun je heel sneaky inpakken. Je kunt er zelf de naam van God op plakken. Wist je dat? Het is, ik durf zelfs te beweren dat als je Christ fulltime in Gods dienst staat, dat je afgoden kunt hebben. Kan bijvoorbeeld, en dan het ook nog christelijk noemt. Kan bijvoorbeeld zijn dat je als voorganger zo druk bent dat je nooit meer tijd hebt om zelf voor God te bidden. Dan ben je eigenlijk je werk een afgod geworden. Ja toch? En dan verpakken we het nog christelijk ook. Die dingen die zij deden, denk niet te gauw, dat zou ik nooit doen. Het zit vaak dichter bij jezelf dan je denkt. Het zijn voorbeelden voor ons. Dus vaak kunnen we er ook nog wel een christelijke term aan geven. Het kan ook zijn dat wat oorspronkelijk een zegen is, uiteindelijk een vloek wordt. Kent u het verhaal van de koperen slang? Daar komen we zometeen ook nog even op. Maar op een gegeven moment doen de Israëlieten weer eens iets verkeerds. En God zendt dan slangen. En die bijten de Israëlieten en ze gaan sterven. En Mozes bidt dan tot God, wat moet ik doen? En God zegt tegen Mozes, maak een koperen slang en zet die op een staf en steek hem omhoog. En iedereen die ernaar kijkt, geneest. En dat gebeurt ook. Iedereen die ernaar kijkt, geneest. En dan zegt God, naderhand, doe die koperen slang in de ark. Dat is zo'n houten kist met goud eroverheen. Om te bewaren als gedenkteken. En heel veel eeuwen later lees je van Hiskia dat hij die slang kapot gaat maken. Want dat blijkt, die Israëlieten zijn die slang gaan aanbidden. Ze hadden hem zelfs een naam gegeven. En dan daarom maakt Hiskia die slang stuk. Dus wat oorspronkelijk een zegen was, is een afgod geworden. En dat kan bij ons ook. Bijvoorbeeld, je hebt krijgt van God een hele mooie baan. Maar je wordt volkomen workaholic en je richt je alleen maar op die baan. Nou, dan is dat eigenlijk een afgod geworden. Terwijl het een zegen was. Afgoderij. Wat is afgoderij? Eigenlijk alles wat de eerste plaats in je denken inneemt. Alles wat de eerste plaats in je denken inneemt. Waar je het allermeest mee bezig bent, dat is eigenlijk je God. En dat kan heel goed een afgod zijn. Yes. Goed, nummer 3. Staat het daar ook weer? Even kijken. Oh ja, en laten wij geen hoererij bedrijven. Hoererij misschien een beetje een ouderwets woord, maar overspel. Zoals sommigen dat deden, staat hierbij. Nou, dat verhaal gaat over nummer 25. En ik lees daar slechts één vers uit. Dat staat ook op deze slide. Ja. Het volk begon hoererij te bedrijven, dus het overspel te plegen, met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers van hun goden. En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Nou, we lezen verderop in de Bijbel dat dit eigenlijk op aanraden was van Bileam. Bileam was een soort professionele vervloeker. Die had je blijkbaar. En die kon je inhuren. Dus als je iemand wou vervloeken, dan huurde je Bileam in. Dan moest je een flinke som geld betalen. En dan ging hij wel iemand voor jou vervloeken. Lekker beroep heb je dan trouwens. Maar goed, dat was zijn beroep. En op een gegeven moment kwam het volk Israël bij het beloofde land aan. En die volk had zoiets van, wow, dit gaat niet goed komen. Want ze hadden gehoord wat God allemaal gedaan had met Egypte. Nou, Egypte was een wereldmacht. Dus ze hadden zoiets van, ja, misschien moeten we Bileam maar even inhuren. Dus ze huurden Bileam in. Maar God komt Bileam tegen en die zegt, zeg niets behalve wat ik tegen jou zeg. Nou, oké. Dat gebeurt. En Bileam, het enige wat hij doet, hij zegent het volk. Want hij mag niet vervloeken van God. Maar dan, heel sneaky, zegt Bileam, die gaat de koning iets aanraden. Zegt, weet je wat je moet doen? Je moet ze verleiden met jullie dochters. En dan gaan ze jullie afgoden dienen. En dan gaat God Israël in de steek laten. En hij had eigenlijk helemaal gelijk. Maar het was natuurlijk heel smerig. Weet je, de duivel is smerig. Hij is gemeen en achterbaks. We hoeven geen goed woord voor hem over te hebben. als de duivel je verleidt, in dit geval dan met overspel. Overspel is altijd van de duisternis. In volgens mij, wat staat dat? Spreuken, denk ik. Spreuken staat van een vreemde vrouw, haar voeten houden de hel vast. Haar voeten houden de hel vast. Dan gaat het dus over een overspelige, iemand die overspel pleegt met een vrouw. Haar voeten houden de hel vast. Overspel verbind je altijd aan duisternis. Je ziet hier trouwens ook. Zodra ze dus overspel pleegde met die dochter. Het eerste wat er daarna staat is. Ze bogen zich voor hun goden neer. Dus direct eigenlijk occult belast. Hoererij, overspel is altijd verbonden met duisternis. Goed, het vierde punt wat we niet moeten doen. We gaan straks ook nog iets kijken wat we wel moeten doen, hoor. Anders wordt het zo negatief. Maar goed, het zijn voorbeelden, dus ja, we moeten er ons maar aan houden. Wat we ook niet moeten doen, is Christus verzoeken. En dat staat erbij dat ze door de slangen gebeten werden. En dat verhaal staat in Numeri 21. We lezen daar één vers uit. Twee versen. Nee, wel één vers. Ik weet het ook niet. Het stukje wat hier staat. Ja. Ik heb hier iets minder staan dan daar. Ik draai me even om. Het volk sprak tot God en tot Mozes. Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken? Om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood. Ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heer slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. Wow. Dit is eigenlijk best wel keihard, toch? Ze kregen notabene elke dag brood uit de hemel. En wat zeggen ze? Onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Ouch. That hurts, toch? Dat is nogal wat als je dat zegt. Anderzijds, ik wil wel een uitdaging met u aangaan. U kiest in uw allerliefste gerecht en u gaat 40 dagen alleen dat gerecht eten. Guess what? Na ongeveer een week kun je denk ik al niet meer zien, toch? Dus wij oordelen misschien wel heel makkelijk van, ja, wat slecht dat ze dat deden. Maar goed, ga er maar eens aan staan. En dan 40 jaar. Goed, oké, dat het 40 jaar was, was wel hun eigen schuld. Dat had eigenlijk in 1 jaar gedaan kunnen zijn. Maar goed, toch nog steeds 1 jaar. Zoals je allerliefste gerecht, nou, ik moet het nog zien of je het haalt. Valt niet mee, toch? Maar goed, die woorden zijn wel keihard, hè? Onze ziel heeft een afkeer aan dit waardeloze brood. En wat gebeurt er? Er komen slangen. En die bijten het volk en veel mensen stierven. Yes. Oké, dat had ik gehad, de uitdaging. Wie durft hem aan te gaan? Zelfs niet voor een week? Come on. Ik ook niet, hoor. Het valt niet mee, denk ik. Wat hadden ze moeten doen? Terugdenken. Het opschrift van deze preek is eigenlijk ook gedenk. Denk terug aan die tijd dat je God niet kende. Blijf hem danken voor wat je wel krijgt. En weet je, het volk Israël ging ook terugdenken. Dat lezen we in het volgende vers, Numeri 11 vers 5. We flitsen een beetje door al die dingen heen. Eigenlijk zou het een prekenserie moeten worden, denk ik. Het is eigenlijk veel te veel. Maar goed, dit zegt Israël ook. Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Nou, ze denken inderdaad terug. Maar wel toch wel een beetje, hoe noem je dat? Geselecteerd. Een beetje selectief. Ze denken aan bepaalde dingen terug. Ze denken, zeggen bijvoorbeeld, we denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Nou ja, voor niets. Kostte wel in al hun kinderen en zo. En ze slagen en ze waren slaven. Ze hadden een heel hard leven. Dus helemaal voor niets was het ook weer niet. Toch? Om het maar zacht uit te drukken. Ze denken terug, maar selectief. Ze vergaten eigenlijk hoe hun eerdere staat was. En misschien hebben wij soms die neiging ook wel eens. Dat we niet meer denken hoe het leven ook weer was zonder God. Dat we vergeten zijn hoe hij ons eigenlijk gezegend heeft. Dat hij ons uit de slavernij gebracht heeft. Dat kunnen we vergeten. En daarom de oproep aan ons. Gedenk. Blijf terugdenken aan wat er gebeurd is. Het vijfde en laatste punt wat we vooral niet moeten doen. Is morren. Ik gebruik dat woord niet zo heel veel. Mopperen misschien meer. In Nederlands hebben we een aantal woorden voor. Mopperen, jammeren, morren, klagen, murmureren. Ik vind murmureren altijd zo grappig klinken. Dat is een oud-west woord, maar het klinkt wel heel leuk. 5 woorden, dat is nog best wel veel. Ik weet niet of dat iets betekent. Maar in ieder geval hebben we vrij veel woorden voor. Dit lezen we eigenlijk van Israël het allermeest. Elke keer weer staat er en ze mopperden. Ze mopperden, ze mopperden, ze mopperden, ze mopperden. Op een gegeven moment is God dat ook zat. En trouwens Mozes ook. En er zijn ook wel consequenties aan. Op een gegeven moment hebben ze zoveel gemopperd dat ze cynisch worden. En dat lezen we in Numeri 16 vers 13. En daar staat het volgende. Het is echt cynisch hoor. Is het niet genoeg dat u, Mozes, ons geleid hebt uit een land dat vloeit van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn? Waarom is het nou zo cynisch? Nou, het beloofde land wordt bijna altijd, of heel vaak, aangeduid met een land dat vloeit van melk en honing. Misschien ken je die uitdrukking wel. Dat was typisch de term voor Israël. En wat zeggen zij nu? Ja, je hebt ons weggehaald uit een land dat vloeit van melk en honing. Dat is precies exact de woorden die God voor het beloofde land gebruikt. En ze zeggen, je brengt ons in de woestijn om hier te sterven. Auw. Dat is wel heel cynisch, hè? Weet je, als je lang genoeg moppert, dan word je steeds negatiever. En op een gegeven moment ga je gewoon complete onzin uitkramen. Want het was Gods schuld niet dat ze in de woestijn zaten. Ze hadden er al lang kunnen zijn. Het was hun eigen schuld dat ze 40 jaar waren. Ze worden cynisch. De waarheid wordt verdraaid als je lang genoeg moppert. Weet je wat de Bijbel zegt? En u mag van mij alles vergeten behalve het volgende vers. Doe alle dingen zonder morren. Wow. Ik ben bij mezelf, want als je iets spreekt, moet je natuurlijk ook naar leven. Ik ben bij mezelf eens nagegaan waar ik allemaal over mopper. En dat is best wel veel. Ja, verrassend veel. Ik dacht dat ik dat niet zoveel deed. Maar als je er nog echt eens even gaat kijken, dan is het toch nog best wel veel. Toen dacht ik, dat moet anders. Ook de dingen waar je een hekel aan hebt, ga niet mopperen. Ga gewoon uitspreken dat je, bijvoorbeeld dank God dat je de kracht voor hebt om het toch te doen. Kan altijd. Ja toch? Doe alles zonder mopperen. Als we dat nou eens iets meer zouden doen, zouden we dan een veel prettigere omgeving hebben, toch? Alleen al hoe we spreken, hoeveel invloed heeft dat wel niet? Ja, bijvoorbeeld, ik ben docent en ik krijg heel veel administratief werk. En ik heb daar echt een hekel aan. En dan komt er weer iets bij en ik denk, oh, weer iets om administratief. Nou. Maar dan moet je dus tegen jezelf spreken, oh wacht, ik ga niet mopperen. Ik ga God danken. Ondanks dat ik het niet leuk vind. Je hoeft natuurlijk ook niet te gaan zeggen, ik vind het wel leuk. Je hoeft ook niet te gaan liegen. Maar het maakt wel uit hoe je spreekt. Doe alles zonder mopperen. En die andere tekst heb ik er ook maar bij geschreven. Dank onder alles. Niet mopperen, wel danken. Yes, let's do it. Makkelijker gezegd dan gedaan. Yes. Oké. Nou, al die 5 dingen hebben we gezien. En eigenlijk... hoe kwam dat nou dat het misging met het volk Israël? En ze zagen al die tekenen. Ze zagen Gods aanwezigheid. Elke ochtend aten ze brood uit de hemel. Hoe bijzonder. En toch hadden het mis. Hoe kan dat nou? Ik denk, het staat ergens een vers in de Bijbel. Het volk Israël kende zijn daden, maar Mozes kende zijn wegen. Ken je Gods daden of ken je zijn wegen? Oftewel, weet je wat hij doet? Of ken je hem persoonlijk? Ik denk dat dat het verschil is. Weet je wat God doet of gedaan heeft? Of ken je hem echt? Weet je wie hij is voor jou? Ken je zijn wegen? Dat is denk ik het grote verschil. Er staat bijvoorbeeld een van de versen. Hij liet u hongeren, dit zegt Mozes tegen het volk. Hij liet u hongeren en voedde u met het manna, opdat u zou weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. Dus waarom moesten ze nou eerst honger lijden en kregen ze toen dat manna? Zodat ze iets zouden leren. En dat pakten de meeste mensen niet. Ze leerden er niet van. Ze leerden niet dat we dus leven van alles wat uit Gods mond komt. Ze keken eigenlijk alleen niet verder dan het brood dat ze aten. Zeg maar alleen het natuurlijke. Ze keken niet verder dan dat. Geestelijk groeiden ze er niet door. Ze keken continu naar de vervulling van hun tijdelijke verlangens. Waar ben ik nu in dit land? Wat voor eten heb ik nu? Wat voor drinken heb ik nu? En ze keken niet naar wat God aan het doen was. Wat voor plan hij had. Ze waren ongeduldig eigenlijk. En het boek Deuteronomium kun je misschien met 1 woord samenvatten. Gedenk. Continu roept Mozes op. Denk terug. Denk terug aan Egypte. wat er gebeurd is. Denk terug wat er aan gebeurd is onderweg. Denk terug aan dat God jullie gevoed heeft met brood uit de hemel. Al die dingen is continu. Denk terug. Vergeet niet. Schrijf het op. Weet je, Israël moest ook heel vaak gedenktekens maken. Ik zei al, die koperen slang werd in de ark gestopt. Ging ook een kruik manna, ging ook in de ark. De stenen tafels, nou, die kon je vasthouden. Er zijn nog veel meer voorbeelden van. Ze moesten bijvoorbeeld een hoop stenen maken, midden in de Jordaan, waar ze doorgetrokken waren. De hele Bijbel staat er vol mee. En ik denk, dat is niet voor niks. Wij moeten gedenktekens maken. Wij moeten onszelf blijven herinneren wat God gedaan heeft. Anders vergeten we het weer. Hoe kun je dat doen? Nou, maak bijvoorbeeld een geestelijk dagboek. Dingen die God tot je gesproken heeft. Bijvoorbeeld, een bepaalde tekst spreekt tot je. Schrijf het op. Ik doe het al jaren. Datum bij. Dit sprak heel erg tot mij. Of je hebt een droom dat je denkt, hé, dat is wel bijzonder. Of een visioen. Of iemand heeft een woord voor je. Schrijf het op. En weet je, als ik even niet zo goed in mijn vel zit, wat ik heel vaak doe, ik pak dat schriftje er even bij. Ik denk van, oh ja, is ook zo, dat heeft God gezegd. Je kunt jezelf heel goed trainen in te herinneren wat God gedaan heeft. Maar dat moeten we actief doen. Als je denkt, het komt wel naar me toe, dan komt het niet naar je toe. We moeten daar actief in worden. Of hang tekst op de muur. Wissellijstje. Spreekt God een tekst tot je, hang hem aan de muur. Dan zie je elke keer zie je langzaam, oh ja, die tekst. Of op de koelkast. Bedenk iets. Bedenk gedenktekens. Op de een of andere manier. En ik zei al, in het boek Deuteronomie wordt dat echt op gehamerd. En dat zie je hier in deze tekst. U moet deze woorden in uw hart en in uw ziel prenten. Ik vind het heel mooi uitgedrukt. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En sommige orthodoxe joden doen dat letterlijk. Je ziet daar een soldaat die is aan het bidden. Die heeft letterlijk op zijn hoofd een voorhoofdsband en daar staan teksten uit de Bijbel op. In onze arm zie je al die leren bandjes. Er zijn ook teksten opgeschreven. Dus zij doen het letterlijk. Dan denk je misschien, dat hoeft misschien niet. Het is symbolisch bedoeld. Maar toch is het soms goed om ook gewoon iets zichtbaars, iets tastbaars te hebben. Van dat je het letterlijk kan doen. Dus dit is trouwens de reden dat zij dat doen, deze tekst. Bind ze als een teken om je hand. En ze moeten als een voorhoofdband tussen je ogen zijn. Gedenk, vergeet niet. Dat is eigenlijk de boodschap. Het woord gedenk kent u misschien ook nog wel van het avondmaal. In de traditionele kerken zeggen ze meestal gedenk en geloof dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot de vergeving van zonden. Misschien kent u dat. Maar ik vond het wel mooi dat we nu juist vandaag het avondmaal gaan vieren. Want wat is eigenlijk het avondmaal? Gedenken aan Egypte. Dus, je kunt natuurlijk heel veel parallellen trekken tussen de woestijnreis en het christelijk leven. Wat is Egypte? De slavernij. De zonde waar we onder zaten. Misschien denk je er heel vaak niet meer aan. Oh ja, zonde. Het is niet zo'n hot topic in onze maatschappij, zonde. Want we vinden dat alles moet kunnen. Maar God vindt dat niet. En weet je, zonde brengt een eeuwige scheiding tussen God en mens. Als die zonde er nog steeds was geweest, dan zouden we nooit meer in die aanwezigheid van God kunnen zijn. Weet je, Israël zegt op een gegeven moment, we hebben net gelezen, hoeveel mensen wel niet omkwamen door slangen, door plagen, door vuur uit de hemel, omdat mensen steeds mopperden en niet gingen geloven. En Israël klaagt op een gegeven moment en zegt van, er blijft niemand van ons over. En eigenlijk zou ik moeten zeggen, amen, er blijft niemand over. Wij zouden ook niet overblijven, we zouden het echt niet beter doen. Maar weet je, dat is zo bijzonder, dat gedenken we dus ook bij het avondmaal, Jezus kwam. Hij stierf in onze plaats. Al dat gemopper van ons. En al die dingen die wij niet kunnen. Hij kwam juist om ons daar vrij van te maken. Om ons los te kopen van Egypte. Van de slavernij, van de zonde. En het is heel goed om dat te gedenken. En dat willen we ook gaan doen met het avondmaal. Jezus zegt ook, hij stelt een avondmaal in en zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Om steeds weer daaraan terug te denken. Het is eigenlijk ook een gedenksteen. We doen het niet omdat het leuk is. Elke maand gaan we lekker even wat eten en wat drinken. Nee. Het is een opdracht van Jezus. Hij zegt, doe dat dikwijls. Dus wij gaan dat ook gedenken. Yes. Ik wil het muziekteam vragen om naar voren te komen, heel zachtjes iets te spelen. Of misschien een paar muzikanten. Ik wou u eigenlijk huiswerk opgeven. Ik ben docent, dus ik mag dat. Ik weet ook dat de meeste studenten het niet doen. Maar u bent natuurlijk allemaal brave studenten. Als u het graag wilt. Ik zou u willen uitdagen. Ga nou eens de woestijnreis lezen. Hoeft niet in één dag. Dat is al een heel stuk. En ga eens kijken van, hé, wat zegt dat nou tot mij? Wat spreekt dat nu tot mij in deze tijd? Ja, dus dat zou u kunnen doen als u denkt, daar wil ik meer van weten. En het is, als u niet weet waar het allemaal staat, dan is het handig om Psalm 106 helemaal te lezen. En daar staan heel veel tekstverwijzingen in. En dan kun je constant eigenlijk, dus eigenlijk een overzicht van de woestijnreis, Psalm 106. En dan kun je elke keer met de tekstverwijzing precies vinden waar wat gebeurt. Nou, tipje. Goed, we gaan het avondmaal vieren. Peter, zou jij willen helpen? Elise? Ja. Yes. Als u het brood krijgt, wacht dan nog even. Dan gaan we gezamenlijk nemen. Ik wil graag bidden. Ja, Heer Jezus, we willen u danken. Heer, wij doen niet beter dan de Israëlieten. Ook wij zouden falen. En ook wij falen. Eigenlijk dagelijks, als we eerlijk zijn. Maar zoals de koperen slang eigenlijk opgericht werd in de woestijn. Zichtbaar voor iedereen. En iedereen die ernaar keek, werd genezen. Zo bent u ook opgericht. Is het kruis opgericht waaraan u hing voor ons. Niet omdat u iets verkeerd gedaan had, maar wij. Ook wij zouden net zoals de Israëlieten sterven. Als u niet gekomen was. Maar u bent gekomen, Heer Jezus. U heeft de vloek weggehaald. U heeft de zonde weggehaald die altijd scheiding zou brengen tussen u en ons. Maar u deed dat. En wij danken u daarvoor. Wij willen gedenken, terugdenken aan wat u deed. Heer, help ons. Door de kracht van uw geest dat we nooit vergeten wat u voor ons deed. Dat wij niet gaan begeren of afgodendienaars worden. Heer, en ik bid ook dat u tot ons spreekt. Als er dingen zijn in ons leven die we af moeten leggen. Die misschien afgoden zijn voor ons. Heer, dan bid ik, spreek tot ons. Dat we het mogen afleggen. Dat u onze ogen opent. Soms zijn we er ook gewoon blind voor. Zien we het niet. Heer, we hebben u nodig. We hebben uw wijsheid nodig. Heilige Geest, we hebben uw inzicht nodig. Heer, wij danken u voor uw grote genade. Heer, dat u zelf naar de aarde kwam. Heer, wij mogen op dit moment ook gedenken dat u uw lichaam gaf. Dat u uw lichaam gaf om voor ons gebroken te worden. Dank u, Heer. Prijs u naam. Je mag het brood nemen. En gedenk wat hij deed voor jou. vloeit is voor ons. Heer, uw woord zegt, de ziel is in het bloed. U gaf uw ziel voor ons, in onze plaats. Heer, dat we het nooit vergeten. En ook dat het nooit gewoon zal worden. Heer, ook in de eeuwigheid, in uw verheerlijkte lichaam, heeft u de littekens. De littekens van de mensheid zijn voor eeuwig in uw lichaam gegrift. Heer, dat wij het nooit vergeten. Dat we het nooit gewoon gaan vinden. Heer, dat we altijd weer in verwondering staan bij dat kruis. En denken, ja, dit is ongelooflijk. Dit is bijzonder. U gaf uw bloed voor ons. We geven u lofprijs en eer daarvoor. We danken u. We danken u, Heer, vanuit ons hart. Dat wij u mogen gedenken. Dat u werkelijk in onze plaats stierf. Heer, en dat uw heerlijke leven in ons mag komen. Ja, Heer, dat u ons uw Heilige Geest geeft. Wij hoeven niet al die dingen zelf te doen. Maar het is uw opstandingskracht in ons die ons nieuwe mensen maakt. En ik zegen u allen in de naam van Jezus met de kracht van de Heilige Geest. Om elke verleiding te weerstaan. Niet uit eigen kracht, dan lukt toch niet. Maar uit de kracht van de opgestane Heer. Elke duisternis gebroken. Elke verslaving gebroken. Door het bloed van Jezus. Elke zonde, elke verslaving, ik breek het in de naam van Jezus. Er is kracht in het bloed van Jezus. En ik geloof dat God dat sommigen van jullie zegt op dit moment. Als je die verleiding hebt, ga dan zelf avondmaal vieren. Proclameer, spreek uit de kracht van Jezus' bloed. Niet van ons eigen kunnen, maar van Jezus' bloed. Heer, ik zegen ieder die hier zit. In de naam van Jezus. Om het woord van God te bewaren in ons hart. Geef de duivel geen kans, Heer. Om het woord van God te roven. Maar dat het mag wortel schieten en vrucht dragen. Tot glorie van uw naam. Geef u de eer en de glorie. We gaan nog een lied zingen.